Fijn dat je er weer klaar voor bent, want we vervolgen met deel 2 uit de serie Jezus delen.
Jaren geleden, dat is inmiddels al echt weer een langere tijd, toen vloog ik naar Nepal om een aantal gospelcampagnes te doen. En ach, zonder te overdrijven, dat is een valkuil van de evangelisten, dus dat moet ik altijd oppassen. Zonder te overdrijven was het echt gewoon heel erg gaaf. Dat zeg ik niet te veel. En ik ontmoette een zendeling op de luchthaven. En die had al jaren zendingswerk daar gedaan. En die zei tegen mij, hij zei, David, ik heb gehoord dat er wel duizenden mensen tot bekering komen bij jou in de dienst. Hij zegt, maar dat is toch een beetje overdreven, hè? Ik zei, nou ja, het zijn niet mijn woorden, maar ik hou van zulke geruchten. God was aan het werk en hij deed echt buitengewoon bijzondere dingen. Het haalde de kranten, schreven erover, er gebeurden zoveel leuke dingen. En als dan zo'n meeting voorbij is, dan wil ik eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Gewoon lekker thuis, bij de jongens en bij Joyce. En dan sta je in de lijn om in te stappen in het vliegtuig. En ik weet nog goed dat er een Engelsman voor me stond. Zo'n hele extroverte high-mate figuur, weet je wel. Dus die draait zich om en die ziet gewoon een groepje jonge mannen. En die zegt, hey mate, zegt hij. Have you been drinking? Hij zegt, heb je lopen bezatten? Hij zegt, have you been drinking in Kathmandu? Weet je, heb je in de hoofdstad je lekker lopen bezatten? En ik zeg, well, no, sir. I said, I did a gospel crusade. Ik zeg, een evangelisatie. Zo'n ogen werden zo groot als schoteltjes. En toen zei hij dus, hij zegt, dat hoor je niet zo vaak meer vandaag aan de dag. Ik zeg, nou, dat hangt er vanaf met wie je omgaat. Ik zeg, het gebeurt wel degelijk. En toen keek hij naar beneden zo. En toen zei hij, well, zegt hij, ik ben hier naar Nepal toegevlogen om op zoek te gaan naar een fenomeen. Hij zegt, in de bossen, zegt hij, zit een kind wat al zo lang, maanden, leeft zonder eten en drinken. Dus dat is een bovennatuurlijk gedoe. En ze komen het kind aanbidden. En toen zei hij, I'm so sorry, mate, but your Jesus is not the only kid on the block. Hij zegt, sorry jongen, hij zegt, maar jouw Jezus is heus niet het enige interessante kindje wat er is. Nou ja, als je over mijn Jezus begint, dan trigger je wat bij mij. Ja. En toen zei ik, well, excuse me, sir. Ik zeg, but my Jesus wasn't just a kid. Ik zeg, maar Jezus was niet zomaar kindje. Ik zeg, he came to sacrifice his life for you. Ik zeg, hij kwam zijn leven opgeven voor jou. Sacrifice? What do I need a sacrifice for? Zei hij zo. Hij zei, waar heb ik dat? Hij heeft zijn leven voor mij niet te geven, zei hij. Hij zei, ik heb toch geen offer nodig? En toen zei ik tegen die man, ik zeg, nou meneer, ik zeg, we maken allemaal offers. Ik zeg, u bent notabene helemaal uit Engeland gekomen. Al uw geld gespendeerd om op zoek te gaan naar een klein kindje wat u vrede geeft in uw hart. Noemt u dat geen offer? Ah ja, zei hij, dat is wel een offer. Ik zeg, en dat is het mysterie van het evangelie. Jezus werd het offer, zodat u niet meer hoeft te offeren, zodat u vrede kunt ontvangen. En toen keek hij me aan. Ik zeg, en dat is het evangelie in een notendop. En hij zei, ik heb het nog nooit zo gehoord, zei hij. Ging het vliegtuig in? Vlogen terug naar Nederland. Achterin zat een vriend van mij. En die sprak met een oudere dame die uit Nederland kwam. Op zoek naar Boeddha. Op zoek naar zingeving. Kwam vanuit de traditionele kerk. Kon het niet vinden. En uiteindelijk in Nepal ook niet gevonden. En ze raakt aan de praat met die vriend van mij. En vertelde over Jezus en over wat we beleefd hebben. En weet je wat er gebeurt? Ze ging op zoek naar Boeddha en ze kwam thuis met Jezus. Als je de foto's ziet van die tijd, het is echt gewoon lachen. Want dan zie je mij uit een vliegtuig stappen en daarop staat heel groot Boeddha Air. En dan zeg ik altijd, weet je, Boeddha heeft mij een handje geholpen om het evangelie van Jezus in Nepal te brengen. Weet je, die bron van levend water, die is niet te stoppen. En overal waar we gaan en waar we zijn, waar we gewoon onszelf kunnen zijn. Want ik loop niet met hele pakken folders op straat, hoor. En ik spreek ook niet iedereen aan. Dat zit niet eens in mijn aard. Ik ben meer een wat introvert person. Zou je ook niet denken. Reinhard Bonk ook trouwens. Zou je ook niet denken. Maar daar kom je wel achter als je een keer bij mag zitten. Maar God gebruikt ons allemaal zoals we zijn. Met onze eigen kwaliteiten. Weet je? Die vriend van mij die achter in het vliegtuig zat en die mevrouw bij Jezus mocht brengen. Die kwam thuis en toen zei hij dit. Zei hij, nou David, zei hij, ik wil ook wel zo'n leven als jij. Ik zei, hoe bedoel je dat? Nou, een beetje over de wereld reizen. Een beetje mensen over Jezus vertellen. Bidden voor wonderen. Heerlijk. En ik ben de enige die ook de andere kant van de medaille kent. Ik ken de prijs. Die zie je ook niet achter deze glimlach. Maar die zit er wel. En nog voordat ik hem kon duidelijk maken dat er ook wel wat bij komt kijken. Toen zei hij, maar ja, hij zegt, ik realiseer me heel goed dat de keuzes die ik gemaakt heb, zegt hij, de keuzes die jij gemaakt hebt, anders van elkaar zijn. Maar toen zei hij dit tegen mij. Hij zegt, het enige wat ik zo graag anders zou willen, hij zegt, is dat ik me minder gevangen voel op mijn werk. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ik zit in een soort gouden kooi. Hij zegt, ik heb alles wat ik wil. Hij zegt, ik heb een mooie auto. Hij zegt, ik heb een mooie laptop van de zaken, een telefoontje. Hij zegt, maar ik zit voor mijn gevoel zit ik vast. Hij zegt, nou serieus, zegt hij onlangs. Zegt hij, hadden we een collega die werkte 12,5 jaar bij de zaak of zo. Hij zegt, dan gingen we taart eten met elkaar. Hij zegt, het was de eerste keer dat ik die beste man een beetje leerde kennen. En toen kwam ik er gewoon serieus achter dat hij ook al 12,5 jaar christen is. En dat hadden we nog nooit aan elkaar kenbaar gemaakt. Op de zaak. Hij zegt, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat betekent dat heel veel christenen op zondagmorgen zo staan. Maar op maandagochtend zijn het geheim agenten voor de Heer. Weet je? Van die oortje. Oh ja, zo. Maar ja, we willen niet dat mensen denken dat we gek zijn. Maar dat zijn we wel. Amen. Gek op Jezus. Ja, ik ben liever knettergek op Jezus. Jesus freak, ken je dat nog van vroeger? What will people say when they hear that I'm a Jesus freak? Dan konden we er nog een beetje aan toegeven. Maar dat nummer hebben we al veel te lang niet meer gedaan misschien. Ik weet het niet. En dan moet je opletten wat Paulus erover zegt in Filippenzen 1 vers 12. Dit sluit aan op die gedachte. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Paulus zat in de gevangenis. Niet in de gouden kooi, maar in een echte gevangenis. En mensen hadden medelijden met hem. Maar hij zegt, u moet weten dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Ja, Paulus die wist dat hij wat te zeggen heeft in deze wereld. En hij wist dat in welke omstandigheid hij ook verkeerde, hij er nog altijd iets aan kon draaien, waardoor uiteindelijk het hogere doel alsnog bereikt werd. Hij zei, mijn omstandigheden helpen er juist bij dat mijn missie kan worden voortgezet. En dan zegt hij erachteraan, het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Als je dan toch in die gouden kooi zit, laat je omgeving dan weten waarom je er zit. En nogmaals, dat heeft niets te maken met dikke bijbelstudies, maar dat heeft te maken met een glimlach. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Zelfs op maandagmorgen. Hè? En dan staat er achteraan, bovendien duwen de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Heel apart, je zou zeggen dat als iemand ervoor wordt opgepakt, dat je juist bang wordt en minder, maar het had een soort tegenovergestelde werking. Als iemand daar de prijs betaalt, dan stimuleert mij dat om er des te meer voor te gaan. Als wij in de gouden kooi ervoor uitkomen dat we er zitten vanwege Jezus, worden de broeders en zusters onder ons ook nog vrijmoediger. We steken elkaar aan. Het wordt normaal. Het wordt gewoon om bij Jezus te willen horen. En dan staat er daarachter, sommigen die doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit de liefde. In het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang. Met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Kun je je voorstellen dat je het evangelie kan preken met onzuivere intenties? Uit geldingsdrang. Dus dat betekent gewoon dat je leuk gevonden wil worden. En dat je daarom maar meedoet of zo. Dat is best wel een beetje heftig. En dan zegt Paulus erachteraan, dit vind ik zo typisch. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt verheugt me en mijn vreugde is blijven. Wat een keus. Wat een keus. Om te zeggen, al gaan mensen het evangelie verkondigen met de verkeerde intenties, dan nog ben ik blij. Weet je waarom? Hij had zoveel vertrouwen in die bron van levend water. Dat is hij, het maakt me niet uit hoe het eruit komt. Als het ergens terecht komt, zal het altijd vrucht dragen. Is dat niet amazing? Weet je wat dat ook betekent? Dat betekent dat we met heel veel liefde en heel veel respect voor al onze andere mede-collega's, bedieningen, kerken, mensen die het niet zo doen zoals dat jij het zou doen, mensen die je ja, niet zo mag, die schuren over, daar kun je gewoon van genieten en zeggen, dat het gebeurt, verheugt me. Want ik vertrouw in die bron van levend water. En je zegt er eigenlijk mee, ik weet dat wat God doet, dat hij weet dat wat hij doet. Zeg maar zo. Ik vertrouw erin. En dat is zo ontzettend belangrijk. Ik heb een stukje in mijn boek geschreven wat ik aan je voor wil lezen. We gaan heel even op reis naar de eerste gemeente in Handelingen. We gaan even langs bij Aquila. Zegt u dat wat? Een aantal mensen. Dus wij reizen in de tijd en wij komen aan en we gaan in gesprek met Aquila. Goedendag Aquila, u bent toch van een van de kerken in Efeze. Mogen we binnenkomen en daar wat over vragen? Want ja, als we zouden weten, vindt u de eerste kerk succesvol of niet? Nou, vond u ze succesvol? Ja toch? Als we hun programma kunnen ontdekken? Hun gastsprekers? Daar hebben we misschien wat aan in deze tijd. Mogen we binnenkomen? Ja, natuurlijk komt u binnen. We willen graag weten hoe de kerken in Klein-Azië hun programma uitvoeren om Jezus te delen. We hebben gelezen dat u lid bent geweest van de gemeente in Korinthe en in Rome. En dat u nu lid bent van de gemeente in Efeze. Daarom kunt u ons vast wel iets vertellen over de manier waarop de gemeente de nieuwe leden werft. En nu we hier toch zijn, we zouden ook graag uw kerk even willen bezoeken. Aquila blijkt van harte bereid om ons te helpen. Maar, zegt hij er direct bij, ik begrijp niet goed wat we bedoelen met de kerk. We vertellen hem over onze kerkgebouw en alle activiteiten die daar plaatsvinden. En dat we daar op zondag samenkomen. Dan zegt Aquila, de plaats waar de gemeente samenkomt, ja, dan ben je nu op de plek waar je nu zit. Wij komen bij de mensen thuis samen. En wat doet uw kerk dan om nieuwe leden te werven, vragen wij. Wat doen jullie om de stad in aanraking te brengen met het evangelie? Oh, heel Efeze is al bereid, zegt hij. Iedereen in deze stad heeft het evangelie al gehoord. Nou, dat nieuws dat verbaast ons. Eerlijk gezegd zijn we nogal onder de indruk. De hele stad bereikt. Aquila merkt onze verbazing op en die vraagt ons verrast. Is dat dan zo vreemd? Ja, we kunnen niet wachten om het geheim van het succes te ontdekken. En dan vragen we, hoe hebben jullie dat aangepakt? Jullie beschikken niet over radio, niet over tv, niet over Facebook, niet over Twitter, niet over Instagram. En jullie hebben eigenlijk niet eens een kerkgebouw. Wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie soms grote campagnes gehouden? Ja, dat hebben we wel geprobeerd, maar die brachten ons elke keer weer in de problemen. Dan werden we gearresteerd en dan moesten we de gevangenis aan. En toch hebben jullie al die mensen bereikt. Hoe dan? We hebben gewoon iedereen die in de stad huist, thuis opgezocht en het evangelie verteld. Ze deden dat in Jeruzalem ook. En broeder Lucas schrijft in Handelingen 5, vers 42... dat de apostelen iedere dag onderwijs gaven in de tempel of bij de mensen thuis. Oh, de tempel. Misschien dat dat wel een beetje lijkt op jullie kerkgebouw. De discipelen bereikten binnen een korte tijd de hele stad Jeruzalem en de andere kerken in Klein-Azië hebben dit als voorbeeld gevolgd. Is het dan zo'n effectieve methode? Jazeker. Er zijn zelfs zoveel mensen tot geloof gekomen dat de leiders van andere godsdiensten vrezen dat hun religie zal uitsterven. En de laatste keer dat broeder Paulus Efeze verliet, drukte hij ons op het hart om volgens dezelfde manier te blijven werken en van huis tot huis het evangelie te verkondigen. Dat is de manier waarop we iedereen hebben kunnen bereiken. Maar Aquila, dat is geweldig. In dat tempo moet onvoorstelbaar veel mensen tot geloof zijn gekomen. Ja, zegt hij, dat klopt. We hebben niet alleen de mensen in Efeze bereikt, maar ook alle Joden en Grieken in Damascus, Galatië en Korinthe en zelf de nomadenstammen in de woestijn. Heel Klein-Azië is bereikt. Handelingen 19 vers 20. We worden er even stil van. Wat een effectieve methode om het goede nieuws van Jezus te delen. En het is nauwelijks voor te stellen. En daarom stel ik de vraag, hoe lang hebben jullie erover gedaan om deze manier Klein-Azië te bereiken? Oh, dat viel wel mee. Om precies te zijn, 24 maanden. In Handelingen 19 vers 20 schrijft Lucas dat Paulus elke dag onderricht gaf. 2 jaar lang tot heel Azië het evangelie had gehoord. Inmiddels zijn we ook doorgebroken in Europa en Noord-Afrika. We hebben zelfs gehoord over een klein landje, Nederland. Ook daar zijn enkele broeders bezig het goede nieuws over Jezus te verkondigen. En we hopen nog voor het einde van deze eeuw de grote opdracht te hebben voltooid. Het lijkt erop dat jullie in 1 generatie meer hebben gedaan dan wij in 1000 jaar. Wat vreemd, zegt Aquila. Want zo moeilijk is het toch niet? Ik kan me niet goed voorstellen waarom het bij jullie zo traag gaat. Misschien pakken jullie het wat verkeerd aan. Nou, niet gelijk de sfeer om laten kantelen, lieve mensen. Maar laten we deze woorden ter inspiratie gebruiken. Wat een kerk en wat een passie voor de verlorenen. En wat een gasten die gewoon niet nadachten over de beste manier om. Want hoe langer je vergadert over de beste manier om, hoe meer tijd je verspilt. Waarom begin je er niet gewoon bij om gewoon jezelf te zijn? Is dat een goeie? Ik zal je eerlijk zeggen, dit is de deur-aan-deur methode die hier in de eerste kerk gebruikt werd. Nou, u weet allemaal, voet tussen de deur, weet je wel. Wij komen God brengen, oh ja, is goed, zet hem daar maar neer. Mijn collega's zeiden allemaal dat soort dingen. Dat bleek nou niet in Nederland de meest effectieve methode. En als ik erover nadenk en ik, wij hebben wel een kerkgebouw. Wij hebben wel Facebook, wij hebben wel Instagram, wij hebben wel Twitter. Wij hebben zoveel meer resources dan de eerste kerk. En weet je waar we naar terug moeten? We moeten terug naar de allereerste drive die de kerk had. En weet je waar die in zit? Die zit hem in het feit dat je gewoon echt gelooft dat die bron van levend water in jou er echt is en dat die ook echt eeuwig leven geeft en als je er wat mee doet, dat er ook echt iets gebeurt. Moeilijker is het niet. En dat betekent ook dat daar waar wij zijn, we gewoon door wie we zijn aanstekelijk zijn. Mensen bij Jezus brengen. Klein voorbeeldje, wij hadden in ons oude huis om de hoek woonde een vrouwtje en die was gewoon echt in de war. 'S Nachts schreeuwden ze de boel bij elkaar en ze had eigenlijk niks. Een paar oude schoenen, lange trui. En ze was zo kapot door deze wereld, zo gefragmenteerd in haar persoonlijkheid, dat elke opmerking die je plaatst kwam verkeerd over. Ken je dat soort mensen? Die zijn zo slachtoffer van het leven. Maar weet je, zal ik iets vertellen? Hoe kapot mensen ook zijn, de taal van liefde zullen ze altijd spreken. Come on! De taal van liefde kent iedereen. De taal van liefde kent ieder mens. En wanneer je daarmee begint, kom je altijd binnen. Ik heb een zwak voor verwonde mensen. En dat is soms ook wel gevaarlijk bij mij, want dat betekent dat ik soms mensen naar me toe trek die verwond zijn. En als ze verwond zijn, kunnen er ook wel gekke dingen gebeuren. En ik had allemaal de uitspraak, verwonde mensen verwonden mensen. Maar als we die nou eens omdraaien, verwonde mensen helpen mensen. Anderen die verwond zijn. Ik wil iets tegen je zeggen, en misschien zal het je raken. Ik ken mensen die zeggen, David, ik ben te oud om nog te veranderen. En wie je bent is een gevolg van wat je hebt meegemaakt. Soms letterlijk van wat je bent aangedaan. Maar eigenlijk zeg je dan, ik ben wat ik ben aangedaan. Joyce Meyer zei het zo mooi. De meest trieste omstandigheid waar de mens zich in kan bevinden is dat hij nooit meer wil veranderen. Ik ben ernaar op zoek om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Ik wil over mijn eigen pijn heen en door mijn eigen pijn heen om dat te gaan doen. En het is niet makkelijk. Daar ga ik zo meteen misschien nog iets meer over zeggen. Het is not easy. Maar ik zal je vertellen, de wereld heeft recht op Jezus in mij. En de wereld heeft recht op Jezus in jou. En mijn lieve vrouw die heeft zich verbonden met deze kapotte dame. En dan al een aantal keer naar de uitgereikt. Een keer wat voor de gehaald. Ze heeft bij ons voor de deur gestaan. Achter in de tuin gezeten. Met haar gesproken en haar gedaan. En op een gegeven moment zei ze, ik moet haar eigenlijk meenemen naar de kerk. Maar ja, ze heeft zo'n gek hondje. En die laat ze van de leven nooit alleen. En die kan ze vast niet meenemen naar de kerk. En toen dacht ik, moeten wij dan... de kerk misschien een beetje aanpassen, zodat het hondje ook welkom is. Dat je niet alleen amen hoort, maar af en toe ook woef. Of misschien een soort hondenkennel of zo ergens. Waar mensen hun hondje kunnen parkeren. Hondenoppas. Er zijn vast wel mensen die daar ook passie voor... Nee, maar om maar even... We zien zoveel stumbling blocks. Maar misschien moeten we gewoon zwaar uit de box gaan denken. Om laagdrempelig en toegankelijk te zijn voor de wereld die Jezus zo keihard nodig heeft.
Je hebt geluisterd naar deel 2 van Jezus Delen, waarvan inmiddels ook een boek en een luisterboek verkrijgbaar zijn. Meer info vind je in onze webshop op goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.